Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van Bos.
The masterpiece by Leonardo of Christ the Savior, previously in the collections of three kings of England. King Charles I, King Charles II and King James II. At 120, not yours. Do you want 130? 240 million is the bid, ladies and gentlemen. I'm selling at 240 million. 302 million is bid. 302. 35 would be next, please. All done. At 315, a shake of the head, no? Okay. What would you like? 318, gentlemen. 400 million. Loic and Francois, it is with Alex Rotter at 400 million. Leonardo Salvatore Mundi selling here at Christie's. $400 million is the bid. And the piece is sold.
Daar gaat hij. Een echte Leonardo da Vinci voor 400 miljoen verkocht bij Christie's aan een anonieme eigenaar. Op dat moment het duurste kunstwerk ooit. Wie zou die eigenaar eigenlijk zijn? Een kunstliefhebber of een belegger? Of allebei misschien? Het was, we weten het niet. De masterclass van Investigo heeft er onderzoek naar gedaan. Wat is dat? De journalistieke leerschool waarin 5 jonge journalisten opleiding krijgen tot onderzoeksjournalist. En dat mondt dan uit in een gezamenlijke productie en die staat deze week in De Groene. Het grote geld, hoe het grote geld de kunstwereld verziekt. 2 van de onderzoekers zitten hier. Soufian El Bouchtili, zeg ik dat goed, Soufian?
Ja.
Charlie en Charlie Ubbens. Welkom. Allebei. En de meester is er ook. Welkom, Emiel Woutersen.
Dankjewel.
Ik vind het vooral leuk om uitgebreid over jullie onderzoek te gaan praten straks. Maar we moeten natuurlijk eerst even behandelen wat er uitgekomen is. Wie kan in een paar zinnen zeggen wat jullie belangrijkste bevindingen zijn? Charlie, hoor ik, zie ik.
Wij hebben het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de kunstmarkt. En dan met name de vraag, hoe is de kunstmarkt eigenlijk geworden tot een financiële markt die het tegenwoordig is? En daar kwamen een aantal bevindingen uit. Een daarvan is dat steeds meer Nederlanders beleggen in kunst. Dus dat het echt een financieel product is geworden. Maar ook dat die kunst bijvoorbeeld minder zichtbaar in musea is. En steeds vaker in bijvoorbeeld opslagloodsen verdwijnt.
Ja, dat vond ik ook een heel typisch aspect. Dat van die loodsen in Nederland staan waar allemaal die kunst zo verzameld wordt. En dat het kijk, dat er veel geld in omgaat in de kunstwereld, nou, dat wist ik wel. Maar dat het is een soort bijna het nieuwe vastgoed, zou ik maar zeggen. Het is voor beleggers echt een, hier kun je met je geld naartoe voor een flink rendement.
Klopt. En dat is ook wel interessant dat je het vergelijkt met de vastgoedmarkt. Want een van de aanleidingen voor dit artikel en voor dit onderzoek is dat er nogal veel veranderingen gaan komen op het gebied van vermogensrendementheffing. Met name op bijvoorbeeld een tweede huis in box 3. Dan kan je je afvragen, gaat er een marktverschuiving plaatsvinden? En gaat al dat geld wat eerst naar steen gaat misschien nu wel naar de kunstmarkt?
Ja. Nou, ik weet niet hoeveel geld er in vastgoed omgaat, dus kan ik niet zien, weet je, dat, hoeveel de verhouding is, maar dan gaat het in elk geval miljarden, ook in Nederland. Ja. Jullie komen tot 7 miljard, geloof ik, in Nederland.
Over de kunstmarkt heb je
het. Ja, over de kunstmarkt.
Ja, dat is inderdaad een van de grote problemen waar we op stuiten, is dat het onduidelijk is hoeveel geld er eigenlijk omgaat in deze wereld. Niemand weet dat. En wij hebben natuurlijk geprobeerd daar enigszins een getal op te plakken. Dat hebben we gedaan door met bijvoorbeeld verzekeraars te praten. In Nederland zijn er 3 marktleiders op dat dat gebied. Ja. Die dus gespecialiseerd zijn in het verzekeren van kunst.
Ja, maar dat is een ding wat heel belangrijk is om op te merken. Bij een kunstmarkt is het niet zo makkelijk om te weten wat er omgaat in die markt. Want dat gebeurt allemaal. Ja, je kunt van deze Christies, deze Leonardo da Vinci kun je volgen. Maar heel veel gaat buiten de veilingen om. En daar hebben jullie een oplossing voor gevonden in de verzekeringsmaatschappijen.
Ja. Wij hebben met... Sofjan kan dat ook vertellen natuurlijk.
Nou, verzekeraars moeten natuurlijk weten hoeveel iets kost als ze het gaan dekken. En, ja. Zij zien dan de taxatierapporten in en ze moeten daar heel goed bij weten hoeveel iets waard is en hoe je dat goed bewaart. Dus op die manier kwamen we bij hen terecht met de vraag, kunnen jullie voor ons een berekening maken? En dat ging ook niet van een leien dakje, zou ik maar zeggen. Dat heeft ook heel veel moeite gekost. En,
hoezo? Ze wilden het eerst niet?
Nou, ze moesten overtuigd worden dat het kon. Dat in de eerste plaats. En dan moesten ze overtuigd worden dat het belangrijk was voor ons. En ook misschien voor het publieke debat hierover. Dat er toch een idee is van, oké, hoeveel vermogen zit er dan ergens weggestopt in een opslagloods?
Dat vind ik wel grappig om te horen. En hoe overtuig je ze dan?
Nou, dat heeft Charlie met gedaan.
We hebben met 3 marktleiders gesproken. Ik noemde ze uiteindelijk ook Charlie's Angels. Want ik heb bijna wekelijks met deze meneren koffie gedronken, gebeld. Om hen, wat Sofjan zegt, te overtuigen van het belang van het onderzoek. Maar ook dat zij echt kunnen bijdragen aan een getal plakken op deze wereld.
Ja.
En uiteindelijk hebben we een hele mooie band gecreëerd. En vond ik het zelfs hartstikke leuk en gezellig om met hen te praten. Ja. En dat is volgens mij wederzijds.
Dus helemaal onwelwillend waren ze niet. Anders hadden ze die gesprekken niet aangegaan. Maar wat zouden ze gedaan? Hè? Hebben ze jou getest om te kijken of het serieuze journalistiek was of zo?
Het was voor hen ook heel nieuw. Zij hebben deze vraag nog nooit eerder gekregen. Het is voor deze verzekeraars een hele nieuwe business überhaupt om te praten over hoeveel geld er omgaat in de kunstmarkt. En dat klinkt misschien heel paradoxaal, maar dat was voor hen wel het geval.
Ja.
En uiteindelijk wilden ze inderdaad wel testen of wij niet een artikel binnen een week zouden schrijven.
Ja.
En we konden hen ook echt meenemen in dat we een heel groot overzichtsartikel schrijven over de mondiale, maar ook de Nederlandse kunstmarkt.
Het lijkt me een doorbraak, gezien jullie onderzoek. Want het was natuurlijk hartstikke moeilijk om een getal op te plakken.
Zou je het kunnen zien. Ja. We zijn heel blij dat we uiteindelijk dus het getal 7 tot 9 miljard op die markt hebben kunnen plakken.
Ja, ja. Goed, naar Emiel, de meester. Je hebt zelf ook ooit masterclass gedaan.
Zeker, zoals bijna iedereen bij Investico.
Wat was toen het onderwerp van
wij,
je?
Wij keken naar de duurzame pretenties van Unilever. Die hielden we tegen het, hoe noem je dat, onder de loep, tegen het daglicht.
Tegen het licht.
Precies, tegen het licht, om te kijken of Unilever wel zo duurzaam was als destijds zei, maar dat is alweer een hele tijd geleden.
Ja. Ik kan wel raden wat de uitkomst is.
Goed, kun je helemaal teruglezen in de Amsterdammer.
Ja. Een van de dingen in die masterclass, na wat inleidend geschied, zal ik maar zeggen, is het kiezen van een onderwerp. Was jij meteen enthousiast toen je dit onderwerp hoorde?
Ik was wel enthousiast, ja. Omdat het een... Ik zag eigenlijk meteen wel voor me, ik en trouwens ook de andere 2 begeleiders, Thomas Muns, onze hoofdredacteur, en Koen van der Ven, redacteur van de Groene Amsterdammer, ook vaak in deze podcast.
Ja.
Wij zagen eigenlijk wel meteen dat dit een heel spannend verhaal zou kunnen worden. Of een verhaal over een rare wereld,
ja,
met rare types,
ja,
waar je ook nog wel eens op een rare plek terecht zou kunnen komen. Nou, dat is allemaal gelukt, kan ik de lezer alvast verklappen.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, is wel leuk jongens, maar dit krijgen we nooit scherp.
Ja, dus er waren eigenlijk 2 denk ik bezwaren waar we vanaf het begin ook wel heel open naar elkaar over zijn geweest. En ik denk het ene was, in hoeverre is dit een Nederlands verhaal? Want die kunstmarkt is super internationaal. Kan je überhaupt wat zeggen over hoe groot dit in Nederland is? Of is het gewoon, zegt iedereen, Luxemburg, Singapore, Zwitserland?
Ja.
Dat zeggen mensen nog steeds wel veel. Dat zijn heel vaak ook, hoorden we dat jullie de antwoorden waren die op jullie vragen kwamen. Maar dat was wel iets waar we van dachten, van daar moeten we wat mee. En daar zijn die verzekeraars ook heel fijn in geweest.
Ja.
En het andere is wel dat het, kijk, het is een kans om een half jaar onderzoek te doen met 5 journalisten naar 1 onderwerp. Die kans die krijg je, ook als je daarna bij Investico aan de slag gaat, krijg je die niet zo vaak. Dus we hebben ook wel gesprekken gehad van, is dit... Het moet ook wel pijn doen of zo. Het moet ook een verhaal zijn over een misstand.
Ja.
En niet alleen maar over een spannende wereld waar je nog nooit over na had gedacht.
Ja.
En dat komt denk ik... Ik ben er heel blij mee wat dat is geworden. Dat komt denk ik ook echt bij die musea naar voren. dat we, ja, dat er heel veel kunst ook in die loodsen verdwijnt. En dat die musea ook zien van hier kunnen we niet meer tegen op concurreren. En dat kunnen wij straks niet meer ophangen.
Ja.
Maar dat was aan het begin wel een onderwerp waar we veel over hebben gepraat. Van is dit, ja, denk je later straks niet van ja, het was een heel spannend verhaal. Maar we hebben niet echt een misstand aangetoond. En hadden we dan niet wat anders moeten doen.
Nee, want dat die rijke mensen met hun geld gekke dingen doen. Ja, voor dat bedrag van die 400 miljoen kun je ook 2 voetballers kopen.
Ja, wel 2 hele goede voetballers.
Ja, oké. Maar dit is ook een Leonardo da Vinci. Ja, dat is geen kleinigheid. Nee, maar ik bedoel dat die rijke mensen met hun geld gekke dingen doen. Nou ja, laat ze, zou ik zeggen. Of wat hebben wij daarvoor last van? Maar wat is de misstand hier? Ja, je hebt al een beetje gezegd, Emiel, maar kijk naar Sofjan. Wat is de misstand die jullie hier?
Nou, je begon bij hoe we met dit idee van start gingen. En ik dacht wel, nou, in de nasleep van de Panama Papers en alle andere onderzoeksverhalen die zijn uitgekomen over hoe vermogenden hun rijkdom verbergen voor belastinginningen.
Mm-hmm.
Dat het wel interessant is om te kijken hoe ze dat doen en te blijven in de gaten houden of ze daarbij wel de regels volgen.
Ja.
Of er überhaupt de regels zijn.
Ja.
En dat is in dit geval was het best bizar, omdat ik denk, Charlie ook, wij komen uit meer financiële journalistiek, wel ervaring gehad met dat soort werelden. En dat je toch meteen zag, wat hier gebeurt is niet normaal. Dat zijn allemaal praktijken waar in een andere sector toch iets steviger tegen wordt opgetreden, of waar toch veel duidelijkere regels over zijn, over wat wel en niet kan. En dat was in deze hoek, in deze sector, niet aanwezig.
Nee.
En dat maakte dat, wat uiteindelijk ook uit ons onderzoek blijkt, dat die misstand wel groter is dan het hangt niet in een museum of je kan het niet meer zien. Maar dat het ook gaat over, betaalt iedereen wel ver zijn deel van de belastingen? Ja. En proberen mensen niet te veel met bepaalde fiscale voordelen te goochelen om zichzelf te verrijken in plaats van de maatschappij vooruit te helpen.
Als die anonieme koper van Leonardo da Vinci in Nederland had gezeten, dan kan hij die 400 miljoen van zijn vermogen aftrekken. Hoeft hij daar geen belasting over te betalen? Want hij heeft een Leonardo da Vinci aan de muur hangen. Nou ja, niet eens aan de muur hangen. Hij zet het ergens in, dat mag ook, hij zet het ergens in een depot.
Het schijnt dat het ergens op een jacht hangt.
Ja.
Oh, dat
ja?
werk, ja. Dat specifieke werk.
Oh, dat weet je.
Maar
misschien kunnen jullie wel wat vertellen, want het klopt ongeveer wat Kees zegt, ja. Dat iemand geen belasting hoeft te betalen, ja. Maar er zit één belangrijke voorwaarde op, toch?
Klopt.
Ja, dan kom ik toch weer terug bij box 3. Ja. Misschien heel saai, maar wel heel relevant voor dit verhaal.
Ja.
Wat je ziet is dat kunst is inderdaad vrijgesteld van vermogensrendementheffing in box 3. Dus ja. In principe, als jij miljoenen op een spaarrekening hebt staan of je hebt miljoenen in aandelen, dan betaal je daar gewoon belasting over.
Ja.
Maar koop je op diezelfde dag met die miljoenen, nou ja, een Leonardo da Vinci of een Picasso, dan verdwijnt dat vermogen van de radar. Dat komt vanuit goede bedoelingen. Om het museale landschap in Nederland te stimuleren. Bruikleen, schenkingen, et cetera.
Om rijke mensen te stimuleren hun geld in kunst te steken.
Ja, want daardoor hebben we een Rijksmuseum, een stedelijk, een Van Gogh.
Ja.
Maar je ziet nu ook dat dat soort regelingen mensen dus wel in staat stelt om belastingvoordeel te halen. Omdat het niet heel duidelijk is wanneer je nou een liefhebber bent of wanneer je een investeerder bent.
Ja.
En wat Emiel net ook noemde is, die bewijslast die ligt bij de Belastingdienst. Dus het is aan de Belastingdienst om aan te tonen of ik een kunstwerk heb om daar rendementen uit te halen of om van te genieten. Ja, en hoe doe je dat niet?
Ja, ik lees in jullie verhaal, eigenlijk weten ze dat ook niet.
Hoe
ze
precies.
Bewijs dat maar eens. Dan hebben we het belangrijke nieuws hebben we gehad. De misstanden waarop het belangrijk is om het te onthullen hebben we. Oh ja, wat ik ook nog even wil noemen, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Het is de afgelopen 20 jaar geweldig toegenomen ook. Hè. Het bestaat niet al heel lang en jullie trekken nu het gordijn weg, maar het is echt een nieuwe trend.
Ja, kunst is altijd een handelsmiddel geweest, maar ik denk dat Sofjan er goed over kan vertellen.
Ja, precies. Wat je in de afgelopen 20 jaar hebt gezien is dat rijke mensen die gekke dingen doen met geld, dat is van alle tijden en hebben we overal gezien, ook in de kunstmarkt. Maar wat er de afgelopen 20 jaar is gebeurd is dat in het kader van, en dan moeten we even terug naar de financiële crisis en wat daar allemaal gebeurd is.
2008 ongeveer.
Ja, en dat in het kort gezegd door de onzekerheid die er toen bestond, lenen heel goedkoop werd. Omdat economieën gestimuleerd moesten worden en investeerders gestimuleerd moesten worden, precies. En die mensen gingen op zoek naar nieuwe manieren om hun vermogen te laten groeien. En een van de bronnen die ook in het artikel naar voren komt, die wees ook op de Maslow-pyramide. Van op een bepaald moment heb je al je behoeften vervuld en dan wil je iets doen wat leuk is, maar wat tegelijkertijd ook je portemonnee kan spijzen. Ja. Dus hebben we gezien dat bijvoorbeeld financiële spelers heel happig waren om die werelden met elkaar te verbinden, de kunstwereld en de financiële wereld, omdat die eigenlijk niet dezelfde taal spraken. Ja, ja. En ze elkaar ook niet heel goed kenden of vertrouwden. En uit ons onderzoek...
Sorry dat ik je onderbreek. Het zijn eigenlijk twee ontwikkelingen. Daar gaat steeds meer geld naar dit toe. En er zijn ook weer slimme jongens die je in jullie artikel tegenkomt, die van dat vele geld wat daar ligt te lonken naar kunst iets weet te maken, zodat je ook als kleine belegger... voor jullie hebben zelf ook een Salvador Dali aangeschaft voor €50. Dus, waar is dat geld nu trouwens?
Dat geld van die Dali?
Ja.
Die zit nog steeds in de Dali, want ons is beloofd dat het rendement gaat opleveren. Dus dat houden we daar ook nog eventjes.
naast de soldij van de Groene krijg je dan ook nog de opbrengst van die Dali.
Nou, daar Jaco heeft hem gekocht, maar je kreeg meteen €50 gratis. Om bij het inschrijven op de platform. Ja, we komen vast zo nog op hoe dit precies ging, hoor.
Ja.
Maar dus we hebben daar uiteindelijk niet voor betaald.
Nou ja, vertel het maar meteen, daar begrijp ik niks van. Eerst moeten we uitleggen hoe ze het doen. Zo'n Salvador Dali, in dit geval, die kost €500.000. Tenminste, dat weet je helemaal niet, maar daar wordt hij op geschat. Mm-hmm. En dan delen ze dat in partjes van €50, zodat jij en ik allemaal, ook mensen die niet heel rijk zijn, ze kunnen daarmee geld uit de markt halen. Zo heet dat denk ik in die kringen. En zo hebben jullie ook een aandeel gekocht.
Klopt.
Ja, maar wat wil je dan zeggen, Emiel?
Dat is flauw. Maar we hebben er dus technisch gezien geen geld in gestoken. Want je koopt dit via een app.
Ja.
Om dat zo makkelijk mogelijk te maken. Deze mensen hebben hun mond vol over het democratiseren van de kunstmarkt. Het moet voor iedereen toegankelijk worden.
Zo is het.
En dus zijn met z'n vijven besloten om 1/9000ste Dali te kopen.
Ja.
Maar als je je dus inschrijft voor die app, krijg je ook meteen een tegoed van €50 als een soort bonus of actie. Ja. Dus zeg maar, netto is er geen geld van Investico naar de Groen Amsterdammer daarheen gegaan.
Een beetje hetzelfde als wat ze bij gok-apps doen, bijvoorbeeld. Inderdaad. Daar krijg je ook een tegoed om je te stimuleren om zelf nog meer erin te stoppen.
Ja. Nou, ik denk dat na deze podcast er ook enorm veel mensen in deze stukje Dali gaan komen.
Nou, ik weet niet, ze moeten het stuk misschien nog maar een keer goed lezen.
Het stuk eerst goed,
en de Dali is uitverkocht. Dus,
en het eindigt toch vrij in minuur, want het gaat helemaal die waarde van 500.000. Dan moet je maar afwachten of dat wel waargemaakt kan worden. Oké, we gaan naar het onderzoek. Want dat is dus een masterclass. 5 studenten, zeg ik maar, en 3 begeleiders. Je zit een half jaar bij elkaar. Is het voor jullie in dat half jaar fulltime eigenlijk? Of hoeveel tijd heb je daarnaast nog ander werk gedaan? Hoe doe je dat?
Ik werk als freelance journalist. Dus ik heb niet fulltime hier gezeten, maar ook bij andere opdrachtgevers.
Ah, ja.
Maar het is wel 4 dagen per week ongeveer.
Ja, dus het is wel...
Ik heb het wel fulltime gedaan.
Ja.
Maar het gaat in het begin iets rustiger en dan naar het einde toe gaat het...
Dat snap ik.
Ja.
Dat snap ik. En dan zijn er een hele hoop andere onderwerpen gepasseerd, maar dit onderwerp is het geworden. Ik begrijp dat het van jou afkomt, Charlie.
Ja, dat klopt.
Je hebt kunstgeschiedenis gedaan. Dat helpt natuurlijk een beetje.
Ja, dat helpt zeker, ja.
Maar vertel, heb je moeite moeten doen om het te verkopen aan anderen? Hoe ging
Nee,
dat?
Eigenlijk niet heel erg. Ik denk dat voor iedereen kunst, ter verbeelding spreekt. En de kunstwereld is natuurlijk ook hartstikke interessant. Je bent bezig met zo, als je dus aan het pitchen bent bij Investico in de beginweken, ben je ook aan het nadenken van, is het een verhaal waar inderdaad genoeg onderzoek naar gedaan kan worden? Maar zit er ook genoeg elementen in om bijvoorbeeld reportages te maken of het beeldend op te schrijven? Want je wilt niet een kort droog stuk lezen over alleen maar belastingregelingen. Nee. En daar leent de kunstwereld zich heel goed voor. En daarbij, ik heb inderdaad kunstgeschiedenis gestudeerd. Ik heb zelf ook bij veilinghuizen stage gelopen en gewerkt tijdens mijn studententijd. En dat hielp volgens mij ook wel. En dan kijk ik even mijn collega's aan bij het pitchen van het verhaal.
Ja. En wat vermoedde je toen je het pitchte? Want nu weet je veel meer. Ik kan trouwens zeggen dat het zeker geen groot droog verhaal is geworden. Mm-hmm. Maar wat vermoedde je bij het pitchen? Dus waar begon je mee?
Nou, ik heb dus kunstgeschiedenis gestudeerd. En wat ik zag is dat er heel veel mensen heel erg gepassioneerd zijn over kunst. En ik vond zelf eigenlijk altijd meer het geld dat achter de kunst zat interessanter, wat ik dus ook zag bij die veilinghuizen. En wat Sofjan net volgens mij ook al noemde, is dat ik het heel opvallend vond dat, nou ja, alleen rijke mensen kopen kunst. Mm. En dat wordt gedaan zonder toezicht. Het is zo onduidelijk waar die kunst vandaan komt, wat ermee gebeurt. En toen ben ik een keer in mijn vrije tijd, en dat is misschien heel nerdig, maar dat heb ik wel gedaan, opgezocht hoe het eigenlijk zit met die fiscale regelingen. En toen zag ik dus dat die vrijstelling van kunst bestond. Mm. Toen dacht ik, ja, dan is mijn vermoeden dus dat daar belasting mee wordt ontweken.
Ja.
Want nou ja, dat lijkt me een hele mooie manier om belasting mee te ontwijken. Ja. En dat bleek, nou ja, dat, ja, wel het geval dat dat dus waarschijnlijk gebeurt in Nederland ook.
Dat zit overtuigend in het verhaal, vind ik. Oké, dan is de kogel door de kerk. Mm-hmm. Alle andere prachtige voorstellen zijn in de prullenbak verdwenen. Dit is overgebleven. En dan zit je met z'n achten, in dit geval om de tafel. Hoe, wat gebeurt er dan? Je moet even terug in de tijd, neem ik aan.
Ja, heel even terugdenken. Dan ga je plannen, denk ik. En dan in het begin, herinner ik mij, hebben wij veel meer lessen gehad, workshops, die er dan bijkwamen.
Ja.
Die dan ook werden ingericht naar het onderwerp. Dus wat gaan we mogelijk nodig hebben om dit soort onderzoek te doen? En dan ga je beginnen met een soort... Wat hebben we als eerste ook weer gedaan?
Nou, ik denk dat we ook eerst heel veel desk research gedaan hebben. Dus dan ga je wel kijken echt naar rapporten. Jij bent bijvoorbeeld veel van de Deloitte-rapporten ingedoken. Klopt, Art and Finance, die brengen elk jaar een staat van de kunstmarkt rapport uit.
Dan blijkt er ineens weer van alles te bestaan, hè? Waar je het vermoeden van tevoren niet hebt. Dus bij Deloitte hebben ze Art and Finance.
Ja. Ja, daar hadden we het net ook over. Van ja, die markt is dus bewust gecreëerd door bijvoorbeeld een Deloitte.
Ja.
Nou, daar hebben we heel erg naar gekeken. We zijn ook wetten gaan reconstrueren. Dus echt oude documenten bekeken, oude kranten. Artikelen van hoe lang bestaat eigenlijk die simulatie van kunstbezit in Nederland al.
Ja.
En aan de hand daarvan ga je met mensen praten, veel kopjes koffie drinken. Ja. Maar ook het bezoeken van kunstbeurzen, omdat daar eigenlijk de hele wereld samenkomt. Ja. Zowel liefhebberij als handel.
Ik herinner mij ook in het begin dat het heel gek was, omdat we dan, hè, dan ga je rondbellen, ga je experten bellen, ga je even toetsen van oké, we zijn dit aan het doen. Kun je mij in de juiste richting sturen of helpen? En dat veel mensen dan zeiden, oh, maar Dit is echt geen ding, hoor.
Ja,
je bent echt in de verkeerde hoek aan het zoeken nu, want hier ga je niks vinden.
Er zit geen misstand.
Nee. Nee. En iedereen vond het zo normaal.
En dat het in Nederland ook zo klein zou zijn.
Ja.
Hebben jullie dan ook getwijfeld op een gegeven moment? Van, nou, moeten we hier wel mee doorgaan?
Ik wel. Maar dat komt denk ik omdat ik er misschien al iets te veel over wist. Dat ik dacht, wat gaat ons artikel nou toevoegen?
Ja.
Aan wat er al bekend is over de kunstwereld. En we wilden heel graag wegblijven van de mystiek van het witwassen en dus het grote geld van de Da Vinci's.
Ja.
Maar ik denk dat wij uiteindelijk een heel mooie omslag hebben kunnen maken naar hoe is dat systeem in Nederland nou opgericht, bewust gecreëerd. En hoe het dus vanuit goede bedoelingen nu een ongereguleerde financiële markt is geworden. En toen die omslag kwam, toen...
Ik dacht vooral, hoe harder zij duwen, hoe harder ik ga terugduwen, hoe harder zij het ontkennen dat er iets is, hoe meer ik ga denken van, oké, dit is, we hebben bingo.
Ja, geldt het ook voor jou of voor jullie als begeleiders, Emiel? Of heb jij ook gedacht op een gegeven moment, nou, ik weet het niet zeker?
Ja, dat komt weer een beetje terug, denk ik, bij, ik denk dat die verzekeraars altijd wel van vrij, ik denk dat we vrij vroeg die verzekeraars hebben geïdentificeerd van dat was een interessante club om mee te praten.
Okay.
Want wat denk ik wel belangrijk is ook voor de luisteraar, kijk, meestal als je een markt gaat onderzoeken, dan is er in ieder geval iets. Dan heb je een register, je hebt een KVK, je hebt een kadaster. Ligt eraan waarnaar je kijkt, maar er is in ieder geval een soort databron waarvan iedereen vindt dat dat degene is waar je naar moet kijken.
Ja.
De aandelenbeurs.
Ja.
En dat is hier, daar kwamen jullie best wel snel achter. Is hier gewoon niet. Nee. Het is echt het Wilde Westen.
Ja.
Het is een volstrekt ongereguleerde markt. Dat is het altijd al geweest, want zo'n kunstmarkt is natuurlijk altijd een gentleman's agreement, een handschudden en er gaat een paar miljoen van de een naar de ander.
Ja.
En iemand die het weet.
Ja.
Maar ja, zodra je daar dus een markt van wil maken waar iedereen kan toetreden, dat is dan wordt het ingewikkeld. Want dan moeten er opeens wel regels gaan gelden.
Ja.
En het feit dat die regels er niet waren, dat maakt ook, dat is ook heel moeilijk voor die oude wereld, hoe we het zijn gaan noemen. Dus dat een beetje de stoffige oude kunstwereld.
Ja.
Die mensen die hebben ook liever niet, die willen liever niet toegeven dat ze nu in een soort wereld leven waarin ze door dit soort snelle jongens met apps links worden ingehaald, zeg maar.
Misschien kijken ze er ook wel op neer.
Enorm.
Ja. Ja, dat is natuurlijk niet de echte kunst.
Nee, het is chic. Nee. Dus die gaat het niet over geld hebben.
Nee.
Maar dus dat... een beetje die tegendruk waar Sofjan net over vertelde, dat konden we deels wel daaruit verklaren. En Ja, ja, op zich, als je als onderzoeksjournalist meteen, als iemand zegt, nee, hier zit niks, als je dan wegloopt, ja, dan hou je dat niet zo heel lang vol in het vak, denk ik. Ja. Maar we hebben wel steeds gehad, wat ik ook al eerder zei, van we moeten wel iets kunnen zeggen, behalve niemand weet het. Ja. Dat zou heel jammer zijn. Ja. En daarom is dus dat getal van die verzekeraars, dat was wel heel, heel prettig om een soort houvast te zijn.
Ja, het was toch vervelend geweest als die niet door de bocht, als die niet om waren gegaan.
Ja, ja. Ja. Maar ik heb altijd hoop gehad.
En je kijkt erbij met het doorzettingsvermogen van een goede onderzoeksjournalist. Oké, dat vind ik trouwens ook wel grappig, want het is wel een van de kenmerken van onderzoeksjournalistiek. Dat is heel bazaal, dat als je gewoon journalistiek hebt, dan bel je iemand op en dan vraag je iets. En bij onderzoeksjournalistiek gebeurt het heel vaak dat mensen gewoon op de haak gooien. Of zeggen, ik wil helemaal niet met jou praten. En dat is dan niet het einde van een gesprek, maar dat is het begin van een poging om mensen wel aan het praten te krijgen. Daar heb je nu, daar komen nu ook een paar voorbeelden van
zeker
voorbij. Ja. Ja. Oké, we gaan naar iets. Dit is het verhaal. Ik wil even naar jullie als masterclass journalisten, leerlingen. Nou ja, allebei ben je. Wat heeft het je opgebracht? Behalve dit mooie verhaal, wat is er veranderd? Wat voor beeld van onderzoeksjournalistiek heb je hier nou het laatste half jaar opgebouwd?
Je hoort dat we er allemaal even over na moeten denken.
Ja, stilte. We zijn de mooiste stukjes uit een podcast.
Ik denk dat ik voor ons alle vijf spreek. En dan kijk Sofjan ook even aan. Dat we allemaal geïnteresseerd waren in onderzoeksjournalistiek. Anders meld je je natuurlijk niet aan voor zo'n masterclass. Nee. En dat je dan nu de tijd krijgt. En ook met natuurlijk financiële middelen vanuit een beurs. Om 5 maanden lang onderzoek te doen.
Ja.
En het is een vies woord in onze wereld, maar om misschien iets van impact te creëren. Ja. Dat is toch wel heel fijn en mooi om te zien hoe je dat doet met elkaar en dan met de begeleiding van.
Waarom is dat een vies woord in onze wereld? Waarom zeg
ja,
je
er worden altijd een beetje grapjes over gemaakt, volgens mij. Toch kijk Emiel ook aan, die zit wat langer in het vak.
Dat is weer een heel ander onderwerp dan in de kunstwereld, denk ik.
Ja. Het is natuurlijk heel fijn met ons beroep dat je iets kan betekenen.
Ja.
Want wij hebben het ook veel gehad.
Ik vind het helemaal geen vies woord namelijk.
Nou ja, dan ga ik het gebruiken. Het is heel fijn om we leven in een maatschappij, daar hebben wij het ook veel over gehad, waar sommige groepen bijna kapot gecheckt worden. Als we het hebben over toezicht vanuit de overheid. Mm-hmm. En dan hebben we het over misschien minder vermogende mensen. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar zeer vermogende in Nederland, dan gebeurt dat dus blijkbaar helemaal niet. En dat hebben wij in ons verhaal wel echt kunnen aantonen. En dat vind ik een heel mooi aspect aan het doen van onderzoeksjournalistiek, wat dankzij de masterclass kon gebeuren.
Ja. Mm-hmm. Oké, maar meer naar jullie persoonlijk. Sofia, laat ik eens naar jou kijken. Wat heb je dan van opgestoken?
Het net ook al aangeraakt. Uit dit onderzoek heb ik wel echt heel erg geleerd hoe mooi het kan zijn dat je met iets begint waarvan iedereen zegt, nou, dit is helemaal niet aan de hand. Je hebt geen databronnen. Hè. Meestal ga je daar toch een begin op bouwen. En zelf dan rekenen of een manier vinden om iets te weten te komen. Dat dit er allemaal niet was, maakte dat we echt creatief moesten zijn. Heel erg bij elkaar moesten komen om te bedenken, oké, maar hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we mensen overtuigen en meenemen in ons idee dat wij dit belangrijk vinden om een keer boven tafel te krijgen hoe het nou zit in Nederland met die kunst. En de kwaliteiten die je daarvoor nodig hebt, dat zijn wel dingen die ik hierin geleerd heb.
Welke kwaliteiten heb je daarvoor
nodig? Nou, je moet heel goed kunnen samenwerken. Want als je een te groot ego hebt of niet goed in een groepsdynamiek kunt werken, dan is zo'n onderzoek onhaalbaar. Want je moet echt met alle vijf de ambitie best hoog leggen om dit soort dingen boven tafel te krijgen.
En wat gebeurt er dan met een te groot ego?
Misschien dat mensen zichzelf te veel dingen willen toe-eigenen. Ja. Zichzelf een soort van leider van een bepaald thema willen maken of zo. En niet dat wij geen dossierhouders hadden. Hè. Dat moet natuurlijk om het overzicht te behouden. Maar we waren wel van de overtuiging dat we het allemaal samen wilden doen. En we kwamen ook altijd bij elkaar als er grote keuzes moesten worden gemaakt, knopen worden doorgehakt. En dat is een proces van teamwork, een proces van samenwerken, wat ik in ieder geval nog niet vaak hiervoor had gedaan in de journalistiek. Ja.
En wat in de onderzoeksjournalistiek best vaak voorkomt. Ik heb bij jou, Emiel.
Nou ja, bij Investico hebben we ook echt stellig die overtuiging dat onderzoeksjournalistiek eigenlijk alleen maar werkt in teams. Dat het zeker dit soort lange projecten eigenlijk onmogelijk zijn om in je eentje te doen. Omdat je simpelweg iemand nodig hebt om je nou, soms even over het dode punt te helpen, maar ook uit de tunnel te trekken als het dreigt dat je daarin wordt getrokken.
Ja.
En ja, we organiseren die masterclass nu al best wel lang. Altijd in samenwerking met de Groene Amsterdammer natuurlijk.
Mm-hmm.
En ik vind het altijd heel leuk om te zien dat er 5 mensen bij elkaar komen met best wel andere achtergronden. Dus zowel Charlie als Sofian als ook Jaco. Een van de andere auteurs hebben best wel wat ervaring in de journalistiek. Mm-hmm. Maar voor Naima en ook zeker voor Muriel, de andere 2 auteurs, geldt dat helemaal niet. Maar dat ik vond het dit jaar ook heel erg leuk. En elk jaar eigenlijk heel leuk om te zien hoe mensen elkaar vanuit met hele andere achtergronden en hele andere vaardigheden ook echt aan elkaar kunnen optrekken. En elkaar vooruit helpen. En ja, in die zin is het inderdaad meer dan de som der delen in zo'n team.
Ja. Weet je wat me ook opvalt? Wat er eigenlijk, er komt altijd iets uit. Ik bedoel,
dat is wel de bedoeling.
Ja. De bedoeling, ja.
Nee, dat is ook de bedoeling. Maar ik bedoel niet van het lukt je om een productie te maken. Maar welk onderwerp je ook aanpakt, als je dan met heel kritische blik induikt, dan zit er bijna altijd wel, kom je op situaties die niet deugen.
Ja. En tegelijkertijd zijn er ook aan het begin wel altijd verhalen. We vragen bijvoorbeeld aan het begin van de masterclass iedereen om 2 verhalen te pitchen.
Ja.
En er zitten altijd verhalen bij, en dat is ook hartstikke goed, waarvan je zegt, ja, het is een superleuk idee, maar dat gaan we nooit, dat is niet te onderzoeken. Mm. En je gaat me nu om een voorbeeld vragen, maar ik kan er even geen verzinnen. Maar bij Invesco hebben we het heel vaak over, is de vraag, is dit wel onderzoekbaar?
Ja.
Is er iets, hoe we hier een cijfer op kunnen plakken? Ja. Is er een manier hoe we deze wereld op een bepaalde systematische manier kunnen doorgronden?
Ja.
En dat was, dat verschilt. En dat was dit jaar misschien wat moeilijker. Dat duurde wat langer voordat we dat scherp hadden dan in andere edities. Maar er moet ook wel wat uit. Zeg maar, als je een half jaar 5 mensen aan het werk zet, dan zou het achteraf wel heel jammer zijn. Als er dan niks uitkomt, dan hebben wij vanuit de begeleiding ons werk slecht gedaan.
Ja.
In ieder geval.
Ja. Nee, maar ik bedoelde mee te zeggen dat je door te graven en met goed onderzoeksinstrumentarium te zoeken, blijkt er altijd, als je goed kijkt naar dingen, het blijkt veel ingewikkelder en er zijn dat je op het eerste gezicht denkt.
Mm.
Voor mij geldt dit heel erg voor dit verhaal in elk geval. Ik was echt in eerste instantie, waar komen ze nu mee aanzetten? Maar het is echt bijzonder om het te lezen. Oké, we zijn er eigenlijk klaar mee. Misschien zit ik hier tegenover 2 aankomende onderzoeksjournalisten. Hoe gaat het verder?
Dat is wel mijn bedoeling, ja, om hiermee verder te gaan.
Ja.
Ik heb ook bewust voor deze masterclass gekozen met dat idee. Ook om wat Emiel daarnet vertelde. Je krijgt wel de handvatten om dit structureel te gaan doen.
Ja.
Het feit dat we iets trager gaan dan normaal. Of iets, wel wat trager gaan dan normaal. Ja. En ook alles zo goed doorspreken. En de begeleiding enzovoort. Dat geeft toch wel meer zelfvertrouwen. En een plek waar je naartoe kan om dit vak te gaan uitoefenen.
Ja.
Ik ben blij dat ik dat nu heb gevonden. Ja.
Oké, en Charlie? Je bent al freelance journalist. Gaat er iets in veranderen?
Nee, maar de locatie gaat wel veranderen. Want ik verhuis na de zomer naar Egypte. Om daar als freelance correspondent aan de slag te gaan.
Kijk, dat is weer een hele andere koek.
Maar mocht ik terugkomen, dan klop ik zeker bij Investico aan.
Don't be a stranger.
En ga je voor bepaalde bladen al, of weet je nog niet?
Waarschijnlijk voor het Financieel Dagblad en BNR, maar ook De Groene heb ik contact mee.
Ja, hoe zou het toch komen? Goed, dank jullie wel voor dit gesprek. En dat zeg ik tegen, moet ik even, Sofian El Bouchtili, Charlie Ubbens en Emiel Woutersen. Dank jullie wel. En laten we ook de namen noemen van de andere journalisten: Naima Cornelia, Muriel Lauwman en Jaco Wildschut. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een reportage uit Denemarken. Dit land voerde in 2018 een keihard migratiebeleid in en wordt sindsdien door vooral rechtse politici als lichtend voorbeeld gezien. Voor migranten echter is het een ramp, merkt Groene redacteur Irene van der Linden als ze met betrokkenen spreekt. We zijn plotseling tweederangs burgers gemaakt, zeggen die. En een reconstructie van de kampjaren van Alexei Navalny aan de hand van zijn posts en brieffragmenten. Ze zeggen dat ze je ook in de gevangenis de vrijheid niet af kunnen nemen. Zo schrijft Navalny kort na zijn arrestatie bij zijn terugkeer in Rusland. En geloof me, dat is zo. De ijzeren deuren sluiten zich met een oorverdovende dreun achter me, maar ik voel me vrij. Omdat ik overtuigd ben van mijn eigen gelijk. En van jullie steun. En van mijn familie. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat u uitgelegd hoe u 10 weken de groene krijgt voor 15 euro. Groene.nl. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat per mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Boje Bogaert en Kees van der Bos. De muziek is de tune voor N van Paul van Kemenade. En natuurlijk moeten we nu ook luisteren ook even naar deze andere podcast. Tot volgende week.
Luister naar Speurwerk, de podcast over onderzoeksjournalistiek van Investico. Ik ben Michelle Salomons.
En ik ben Sylvane van der Braak.
Elke maand interviewen wij journalisten over hun nieuwste onderzoek.
Wat hebben ze ontdekt en hoe hebben ze dat gedaan? Criminele netwerken, greenwashing, arbeidsuitbuiting en nog veel meer. Je hoort erover in Speurwerk.
Mis hem niet en abonneer je in jouw favoriete podcast-app.